Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mijn huis en tempel zang. We willen gaan zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Toen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van vraag en antwoord 20 en 21 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u vraag en antwoord 20 en 21 van de Heidelberger. En zing in aansluiting daarop van Psalm 34, het 9e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed ten allen tijden, nabij en goed. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Vraag 20 worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam verdoemd zijn geworden? Antwoord nee. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21. Wat is een waar geloof? Antwoord. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles volbrachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 9. En we lezen samen de versen 14 tot en met 29. De schriftlezing vindt u in Marcus 9, de versen 14 tot en met 29. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schaar hem ziende werd verbaasd en toelopende groette ze hem. En hij vroeg de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zei, de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen. En ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovig geslacht, Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En ze brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest en hij, vallend op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vroeg zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zei, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zei, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestraft het onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit. En het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende, richt hem op. En hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vroegen hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Deze geschiedenis is de stof voor de prediking van vanavond. En daar zijn twee teksten die er uitspringen en die wil ik ook lezen nog voor en aleer wij gaan bidden samen. En dat is vers 19. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En vers 24. En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zei, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, we mogen het wel een bijzonder voorrecht achten dat wij samen onder de verkondiging van uw woord mogen zitten. U maakt onderscheid waar het van nature niet wordt gevonden. Miljoenen houden zich op deze dag met van alles en nog wat bezig. En wij mogen hier in de stilte van uw huis verkeren om te luisteren naar uw stem. En we komen u bidden, Heere, of wij uw stem mogen horen. Uw woord is immers een woord met macht. We hebben dat zojuist gelezen. Als een kind heel zijn leven lang al geteisterd is geworden door bezetenheid van de duivel, is daar uw machtwoord. Ga uit van hem. En hij moest uitgaan om nooit meer in deze jongen te varen. En zo komen zelfs doden, zoals uw woord zegt, tot leven. Als we de stem van de Zoon van God mogen horen. O Scheppergeest, wil in uw herscheppende arbeid vanmiddag onder ons rondgaan. Wil bekeren wat onbekeerd en onverzoend voortleeft. Misschien al jaren dag in de kerk. En ten diepste nog vreemd aan het leven des geloofs. Vreemd aan de gemeenschap met u, o gezegende zaligmaker. O, en wat een wonder als het anders is geworden. Dan hebt u ons hart ingenomen door de kracht van uw geest. Ontdekte u aan onze diepe verdorvenheid, zodat wij het leven niet meer in eigen hand konden houden. En er een verlangen kwam om u, o dierbare zaligmaker, te leren kennen. Kwam er vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. En wat een genade, Heer, als u uzelf openbaarde. Als daar die levende kennis van Christus mocht komen in ons leven. Die tere omgang met u. De dichter zingt er van Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrezen in woont. Dat is die tere liefde die door uzelf is opgeroepen. Immers wij krijgen u lief omdat u ons eerst lief had. Al dan kan het niet anders of de oorzaak van onze zaligheid wordt geheel en al in u gevonden. En Heere, laat dat evangelie vanmiddag klinken. O, dat niets ons ervan zal weerhouden om de bazuin des evangelies aan de mond te zetten. Om een goed geluid van onze dierbare koning te laten horen. En dat er tot geloof en bekering gebracht zullen worden. En dat uw kinderen onderwijs mogen ontvangen uit de schriften. Opdat we meer en meer mogen sterven aan onszelf. En oog mogen krijgen voor dat volkomen heilswerk. Dat is gelegen in de Heere Jezus Christus alleen. Heere, maak het wel in spreken en in luisteren, dat niets de loop van uw woord zal verstoren. Uw komst alleen is het die ons heil zal volmaken. Wees ook met uw gemeente thuis, met ons verbonden. Schenk ze uw zegen. Ook als later wellicht de prediking nog mag worden gehoord. Onze ogen zijn op u geslagen. Van wie alleen onze hulp is. Wij bidden het u alles. In de naam van de Heere Jezus. En in de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente. Er zullen nu 2 collectes worden gehouden. De eerste collect is de diaconale collecte die bestemd is voor de algemene doeleinden. De tweede collecte is bestemd voor de Dordtse evangelisatie. En straks bij de uitgang zal de collecte bestemd zijn voor het werk van de kerkrentmeesters. Van harte aanbevolen, denkt u ook aan de zendingsbussen en de wijkkas. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 146... En daarvan de versen 3, 4 en 5. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook het 4e vers is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En ook het 6e vers is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht.
Gemeente, terwijl Jezus met zijn discipelen Petrus, Johannes en Jacobus verblijft op de berg van de verheerlijking, waar zijn hemelse Vader de glans van de hemel op zijn zoon legt, zijn aangezicht blinkt gelijk de zon en zijn kleren wit worden als het licht. Terwijl Jezus daar een hemel op aarde beleeft, viert onder aan de berg de duivel zijn eigen verheerlijking. Het feest van het ongeloof, van de wanhoop, bezetenheid en ruzie. En dit gebeurt terwijl een radeloze vader zijn enig kind bij de 9 discipelen van Jezus heeft gebracht om hem te bevrijden van een stomme geest, zo lezen. Waarmee zijn zoon bezeten is. Die jongen is doof en stom. En wanneer die boze geest hem aangrijpt, dan scheurt hij hem als het ware uit elkaar. Komt het schuim op zijn mond, knerst hij met zijn tanden en verstijft zijn hele lichaam. En de discipelen hebben op verzoek van de vader geprobeerd om de duivel uit te werpen. U moet weten al direct, toen Jezus zijn discipelen riep, heeft hij hun macht gegeven om zieken te genezen en om duivelen uit te werpen. Maar nu, met die grote massa van mensen om hen heen, lukt het niet. Hoe kan dat nou? Eerder was het hun wel gelukt. En ze voelen zich mislukt en overstaan voor al die mens. Was Jezus er nou maar? En inmiddels hebben de schriftgeleerden deze mislukking aangegrepen om de discipelen te bestormen met allerlei vragen en kritiek. Ze redetwisten met de discipelen over het feit dat nu Jezus weg is, de wonderen kennelijk ook de wereld uit zijn. De discipelen van Jezus kunnen geen wonderen meer doen, dus Jezus zal het ook niet meer kunnen. Daarom is Jezus natuurlijk verdwenen. En zo proberen de schriftgeleerden hier tweedracht te zaaien onder de schaar. Maar ondertussen komt Jezus met zijn 3 discipelen van de berg af. En wat zullen ze samen vol geweest zijn van deze hemelse ontmoeting. Hoe rijk hadden ze op de berg in de verheerlijking van hun meester mogen delen. Ze waren samen met Jezus boven het menselijk bestaan uitgetild. Ze hebben de gemeenschap mogen ervaren met de gestorven heiligen, Mozes en Elia, heiligen in het licht, zoals Paulus ze noemt in de Colossenzenbrief. Ja, ze hebben zelfs de stem van God zelf gehoord. Ze hadden het geestelijk zo goed gehad dat ze wel op die berg hadden willen blijven. Zo had Petrus het toch gezegd, Heere, laat ons hier 3 tabernakelen bouwen, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. En dan nu, van die berg af te komen om te stappen in een wereld van ongeloof, van ruzie, van wanhoop en bezetenheid. En toch, hoe groot die tegenvaller ook mogen zijn, eigenlijk is het o zo herkenbaar. Ik hoop dat er veel kinderen van God onder ons zijn vanavond. Hoe kunnen Gods kinderen het ook hier beneden, hier op aarde bedoel ik dan, geestelijk goed hebben? In het bijzonder zo, waar we nu mee bezig zijn, onder de prediking van het woord. En natuurlijk ook onder de bediening van de sacramenten van doop en avondmaal. O, wanneer onze ogen geopend worden, wie we zelf zijn, als we onszelf als zondaar voor God leren kennen, en we als het ware in de handen van de Heer Jezus Christus gedreven worden door het woord der prediking, want dat is toch altijd weer de bedoeling, nietwaar? Dat is toch de roeping van Gods ware dienstkrachten, om ze tot Jezus te leiden. De prediking wil u altijd weer bij de hand grijpen, om u bij hem te brengen, opdat we een veilige schuilplaats zouden hebben tegen de vloed en een verberging tegen de wind. En als die Christus zich dan openbaart vanuit de prediking voor de ogen van het geloof, wanneer we zijn schoonheid mogen aanschouwen, dan kan ik u en jou zeggen, daar kunnen we maar geen genoeg van krijgen. Dan zouden we bij wijze van spreken in de kerk ons tentje ook wel op willen zetten om hier te blijven. Dan zijn de woorden van de bruid uit het Hooglied de taal van je hart. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. We zullen ons verheugen en in u verblijden. We zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. En dan, als de kerkdienst voorbij is en je de grote boze wereld weer instapt, is er maar weinig voor nodig om je dat heilgenot te ontnemen. En vaak zijn de kerkgangers zelf daar de oorzaak van, omdat eenmaal buiten de kerkdeur in onze gesprekken over van alles en nog wat wordt gesproken, behalve over dat wat we in de kerk hebben gehoord. Maar wanneer we in zijn huis mogen eten en drinken, wanneer je hart vervuld wordt met heilbespiegelingen om het schoonste lied van deze koning te zingen, dan wil je zo graag dat alles delen met je broeders en zusters van hetzelfde huis, nietwaar? Dan leeft het in je ziel, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En waar dat besef in de breedte van de gemeente mag leven of mag gaan weven, daar preekt de gemeente na de preek gewoon door. Ik hoorde pas nog van een vader die thuis kwam uit de kerk, dat zijn zoon zei: opa, wat was het heerlijk in de kerk. Ik schrok ervan toen de dominee amen zei, was die nog maar doorgegaan. Nou, laten we nu ons eigen leven en dat van onze gemeente maar naast dat woord leggen. Hoe zit dat nou met ons? De Heere laat in deze geschiedenis horen dat hij er zelf ook weet van heeft, dat we niet altijd van kracht tot kracht voortgaan. Dat we ook door het dal der moerbezienbomen doorgaan. Dat is Baca's vallei. Dat is het dal van de aanvechting en van de strijd. Maar de Heere leert ons ook in deze geschiedenis hoe we daarmee om hebben te gaan. Want Jezus komt hier nog maar net terug van die berg ter verheerlijking. Of hij ziet hoe een grote schare aanwezig is en rondom zijn 9 discipelen een aantal schriftgeleerden. En de schare ziet hem ook. We lezen in vers 15, terstond toen de hele schare hem zag, werden ze verbaasd. Dat wil zeggen dat de schare er ontdaan van is, want dat betekent dat woord. Het is een heel sterk woord. Ze zijn geschokt. Datzelfde woord verbaasd dat hier gebruikt wordt, gebruikt Marcus ook voor de diepe ontroering van Jezus in de hof van Getsemane. Daar staat ook dat hij verbaasd ontdaan was. En datzelfde woord komen weer terug wanneer de vrouwen in de graftuin zijn en bij het graf komen om Jezus te zalven met de specerijen. Dan is hij er niet meer. Het graf is leeg. Dan zijn ze verbaasd. Ontdaan. Nou, zo ontdaan blijkt dus hier de schade te zijn. En blijkbaar hadden ze Jezus dus helemaal niet meer verwacht. Ze zijn gechoqueerd door zijn komst. De discipelen konden zonder Jezus geen kracht meer doen, dus dan zal het met Jezus ook wel gedaan zijn. Hij zal ook wel geen krachten meer kunnen doen. Jezus weg en discipelen die niks meer kunnen. En daarom worden nu die discipelen door de schriftgeleerden onbarmhartig onder handen genomen. Nou, zo is de toestand als Jezus naar beneden komt van de berg. En ze zijn dus een komst dus overrompeld. En wat doen ze nu? Alsof ze alles weer goed maken. Dat komt in de vertaling niet zo goed uit, maar in het Grieks staat er echt. Dan rennen ze op hem toe. Alsof ze blij zijn. En ze groeten hem. En nergens dan alleen bij Marcus hier treffen we dat een volk enthousiast is over de komst van Jezus. Maar Jezus laat zich door die gemaakte vriendelijkheid niet misleiden. Hij laat het niet gebeuren om de discussie over zijn macht en kracht zomaar even weg te moffelen. Hij vraagt aan de schriftgeleerden, wat twist gij met deze, dat wil zeggen met deze discipelen? Een pijnlijk moment voor die schriftgeleerden. Moeten ze nu tegen Jezus zeggen, als u er niet bent, dan gebeuren er ook geen wonderen meer. Dan zouden ze bijzondere krachten en macht aan hem toekennen. En dat is al precies het laatste wat ze willen. En dan wordt de moeilijke situatie die hier ontstaat, min of meer gered door die vader van die bezeten jongen, om wie het tenslotte allemaal ging. Hij zegt tegen Jezus, meester, rabbi. Hij herkent daarmee dus het gezag van Jezus. Ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft, en waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen, en ze hebben niet gekund. Die vader geeft dus heel duidelijk aan dat deze doofstomme jongen bezeten is van een duivel, van een boze geest die dit kind op een gruwelijke manier mishandelt, keer op keer. En dan is het antwoord van Jezus onverwacht en ongedacht. Je zou zeggen, als daar een vader met zoveel nood tot de Heer Jezus komt, dat hij onmiddellijk zou ingaan op die diepe nood waarin die vader met zijn kind verkeert. Maar wat blijkt nu? De toestand van die bezeten jongen is slechts achtergrond van een veel grotere nood. Van een zaak die veel ernstiger van aard blijkt te zijn naar de overtuiging van Jezus. Want we horen Jezus hier niet zuchten over de bezetenheid van deze jongen, want die zal die straks met één enkel woord daarvan bevrijden. Nee, Jezus zucht over het feit dat deze hele schare bezeten blijkt te zijn met de geest van het ongeloof. Op de noodkreet van die vader over zijn kind, ontferm u over ons en help ons, is dit het antwoord van Jezus. O ongeloof, geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Wie is nu dat ongelovige geslacht? We moeten erop letten dat er in vers 17 gezegd wordt, en één uit de schare antwoordende zei, de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht. Die vader maakt dus deel uit van die grote scharen. En Jezus spreekt in deze vader dit hele geslacht aan, dat kennelijk vol van ongeloof is. En uit het vervolg blijkt ook dat zijn eigen discipelen door het ongeloof die duivel niet hebben kunnen uitwerpen. En dan wil ik nog even terug naar dat heerlijke beeld dat ons in het begin van de prediking geschetst is geworden. Hoe Jezus daar boven op die berg, als het ware, in de hemel mocht zijn. Om Mozes en Elia te horen spreken over zijn uitgang, dat wil zeggen over zijn bitter lijden en sterven. En dat zijn hemelse vader dan, juist dan, zijn kind laat weten wie zijn lieve zoon voor hem is. En daarom laat hij hem hier op die berg genieten van de heerlijkheid die hij had bij de Vader eer de wereld was. Vader wil zijn liefde voor zijn enige kind niet alleen laten zien in al zijn heerlijkheid, maar ook laten horen in een liefdesverklaring die hij tegen zijn zoon uitspreekt. Dit zegt hij, deze is mijn geliefde zoon in welk ik mijn welbehagen heb. Hoort hem, heerlijker en lieflijker kan het niet. Harten van vader en zoon vloeien hier in één. Vader neemt, voordat zijn kind dat bittere lijden en sterven tegemoet gaat, als het ware nog even als zijn troetelkind op schoot. En daartegenover dat beeld wat zich onder aan die berg afspeelt. Die ongelukkige vader met zijn enige zoon die van de duivel bezeten is. Dat is een kind dat nog nooit één woord van zijn vader gehoord heeft. Want hij is stokdoof. Een kind dat nog nooit één woord tot zijn vader gesproken heeft. Want hij is stom. En dat te midden van een schare vol ongeloof die net doen alsof ze blij zijn met de komst van Jezus, maar hem liever zien verdwijnen dan verschijnen. Vandaar deze reactie van Jezus. O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? En we voelen wel aan, denk ik, samen, hoe de Heere Jezus met deze woorden ook heel dicht naar ons toe komt. Naar u, naar jou en naar mij. Om zodoende ook het ongeloof in de gemeente van Dordrecht aan de orde te stellen. Het ongeloof dat zo eigen is aan onze verdorven menselijke natuur. Zo verdorven dat we het maar heel gewoon vinden dat we God niet geloven op zijn woord. En dat terwijl de Heere zelf geen goed woord voor het ongeloof over heeft. En de Heer is daar zo scherp in, dat hij zegt, wie niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. Ja, maar het geloof is toch een gave van God. Een mens kan toch zomaar niet aannemen het ongeloof haast als een bewijs van onze rechtzinnigheid. Zomaar aannemen. Ja, maar wat is dat dan, zomaar aannemen? Is het dan zomaar dat de Heere Jezus nu, terwijl wij allemaal zijn stem horen, allemaal, hier het ongeloof veroordeelt, door het zo te zeggen, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Matthäus en Lucas die zeggen zelfs hierbij, o ongelovig en verkeerd geslacht. Dat betekent ontaard geslacht. Het ongeloof dus als uiting van onze ontaarding. Is dat allemaal zomaar? Is het dan zomaar dat we Jezus, die de waarheid is in eigen persoon, niet wensen te geloven op zijn woord? Is het dan zomaar dat hij zegt, ik heb u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst? Stelt dat dan helemaal niks voor? Ik heb uw klaverlieder gezongen en gij hebt niet geweend. Ik zou zeggen, wie de schoen past, die trekken hem aan. Nu horen we Jezus hier, mag ik het zo zeggen, vanavond het hooglied van de klaagliederen zingen. O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Weet u wat we nu horen? Hoe zwaar het Jezus valt als wij in ongeloof blijven volharden, als we zijn stem horen. Het is een last voor hem die zijn schouders naar beneden drukt, het maar niet willende geloven dat hij is de Christus, de Zoon van God, terwijl die schrift van hem getuigt, al deze dingen zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is, de Christus, de Messias, de Zoon van God. Zijn lijden is erdoor verzwaard geworden. Door al dat ongeloof. Hoe zwaar. Hoe smartelijk valt dit lijden in mijn verdriet. Gemeente, hebt u wel eens meegemaakt dat mensen je niet geloven? Ik denk dat ieder van ons wel zo'n ervaring kent uit zijn of haar leven. Dat je de waarheid spreekt en dat mensen je getuigenis afwijzen. Dat je misschien wel ten onrechte ergens van beschuldigd wordt en je verweer wordt niet geaccepteerd. Dat snijdt toch diep in. Het doorboort je hart. En hoe zijn u en ik allemaal bedriegelijke schepselen. Maar in Jezus is nooit enig bedrog geweest. Heel het wezen van Jezus is waarheid. Hij verdient het zo dat we hem geloven op zijn woord. O prachtig verwoord door Paulus. Dit is een getrouw woord, zegt hij. En alle aanneming, daar hebt u al dat woord, hè, zomaar aannemen, daar hadden we het toch over. En alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dit woord is al aanneming waardig. Hij verdient het zo dat we hem vertrouwen. Gemeente, bedenk nou eens één reden waarom u Jezus niet zou geloven. Juist nu zijn hemelse Vader net nog gezegd heeft op die berg ter verheerlijking: deze is mijn geliefde Zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En wat zegt de Vader dan? Hoort hem. De Vader beveelt het ons dus, dat is een gebiedende wijs, om naar zijn Zoon te horen. Dat is zijn welbehagen. We kunnen God het niet beter naar de zin maken dan dat we luisteren naar de stem van zijn kind. Ook nu dus, terwijl hij spreekt door zijn dienaren heen, tot u en tot jou. Doet zo'n klacht dan inmiddels geen pijn, als het u of jou betreft? O ongelovig geslacht. Weet je wat ik nou zo hoop, gemeente? Dat we met dat ongeloof ondersteboven rollen. Echt. Dat het nou werkelijk over en sluiten is. En zeggen: Heer, ik lever al mijn wapens in. Ik wil nu net als een Lydia. Eenvoudig, want zo eenvoudig ligt het. Eenvoudig acht geven op het woord dat tot mij gesproken wordt. Of, dat is de keerzijde van de medaille. En ik ben haast bang om het te preken. Maar het moet gezegd worden. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. O, als we dan deze boodschap voor de zoveelste keer weer naast ons neerleggen en zeggen: ja, het zal mijn tijd wel duren. Ik zal wel zien waar het schip strandt. Ik zal het u vertellen waar het schip strandt. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit en uit die afvoereren en u de trotse nek toekeer. En dan ook nog: hoe lang zal ik nog bij u zijn? Ja, daar werd nou juist over gediscussieerd, nietwaar? Als die weg is, dan zijn zijn krachten kennelijk ook weg. Maar nu laat Jezus horen dat hij inderdaad weg zal gaan. Hij zal nog maar een korte tijd bij hem zijn. Dat is er toch net ook op de berg der verheerlijking meegedeeld. Zijn uitgang. En dan klinkt er ook nog iets dreigends door in de woorden van Jezus. Hij zegt, hoe lang zal ik je nog verdragen? Letterlijk betekent dat, hoe lang zal ik het nog met jullie uithouden? Voel je de grote spanning? Als dat nou gezegd wordt tegen ons, hoe lang zal ik het nog met je uithouden? Drink dat door. Het lijkt er hierop alsof Jezus zijn geduld met dit hardnekkige ongeloof begint te verliezen. Ook de profeten onder het Oude Testament hebben geleden, hebben ook die pijn gevoeld van het ongeloof van het volk van Israël. Ik moet denken aan die beroemde woorden van Jesaja, uit Jesaja 53, uitgerekend dat hoofdstuk, waar het gaat over het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, hoe Hij als een lam ter slachting geleid is geworden, hoe Hij al onze ongerechtigheden op zich heeft genomen, hoe Hij krank is geworden en de Vader het behaagd heeft om Hem te verbrijzelen. Daar ging Jezus verloren om u en mijn zon. Realiseren we ons dat? Geloven we dat? Weet je wat Jesaja zegt voor de maleer die begint om dat evangelie te preken? Wie heeft onze prediking geloofd? Het is alsof we Jezus horen spreken, o ongelovig en verkeerd geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? En dan juist nu, in deze situatie, treedt hij hier naar voren. Hoe? Als de overste leidsman en als de voleinder des geloofs. Hij blijft nog bij hen. En bij ons. En hij verdraagt hen nog. En hij verdraagt ons nog. Luister eens naar zijn bevel. Breng hem hier bij mij. Jezus wil dat diep ongelukkige bezeten kind bij zich hebben. En dan wil ik, er zijn nog heel veel kinderen, jonge mensen in de kerk. Ik zou zeggen, luister nou maar heel goed. Het gaat hier om een kind dat van zijn kindse jaren al bezeten is geweest van de duivel. Dat betekent dat dit kind nog nooit om een nieuw hartje heeft gevraagd. Ook niet met zijn hartje. Hij kon het immers niet zeggen, hij was stom. En hij heeft nog nooit naar de stem van de Heer Jezus gehoord. Dat kon niet, want hij was doof. Maar hij wilde het ook niet. Hij was bezet door de duivel. In zijn hart leefde alleen maar een duivelse geest. Haat, vijandschap tegen God en zijn Christus. Dat was het bestaan van dit kind. En wat blijkt nu, lieve kinderen, dat de Heer Jezus dit kind lief heeft. Dat de Heer Jezus zich over dit kind gaat ontfermen. Als we nou ooit ergens zien wat vrije genade is, dan is het hier. Een kind van zijn kindsjaren af door de duivel bezeten en nochtans het voorwerp van Gods liefde. Hoe kan dat nou? U hebt het vanmorgen horen prediken. Dat is nou om het welbehagen van de Heer. Dat is nou verkiezing. Maar hoe openbaart in die verkiezing zich de eenzijdige liefde Gods van dat kind totaal niets te verwachten. En dan nogthans voorwerp van Gods liefde. Nou, dit is nou dezelfde Jezus, kinderen, jonge mensen, die het ook in zijn liefde gezegd heeft, toen de discipelen de kinderen bij Jezus weg probeerden te houden. Ja, je gelooft het toch niet? Kinderen Gods, geroepen door Christus zelf, die proberen om kinderen bij Jezus weg te houden. Dan zie je ook dat dienstrechten van God ver van hun plaats kunnen zijn, gemeente. Laten we onze hoop maar niet op mensen stellen. Jezus is alleen onze overste leidsman en voleinder des geloofs. En weet je nog wat de Hemelse Vader zojuist gezegd heeft bovenaan die berg? En dat zegt hij nu heel uitdrukkelijk tegen alle kinderen en jonge mensen. Hoort hem. Luister nou naar Jezus, want we zijn nog niet klaar. Er staan wel grote dingen te gebeuren. Hoor eens. Breng hem hier bij mij. Maar dit woord is niet alleen bestemd voor onze kinderen en jonge mensen. Ook al wordt hier een kind bij Jezus gebracht. Maar uit deze geschiedenis mag iedere zondaar moed grijpen vanmiddag. In welke banden we ook verkeren. Van welke zonde ook geketend aan alles wat deze wereld te bieden heeft. En waar ons boze hart zich wellicht in uitleeft. Mediaverslaving, sportverdwazing, drugs, seks of alcoholverslaving. Kan allemaal. Of dat we genoeg hebben aan ons nette bezondaarsbestaan overgoten met wat godsdienst. Zonder deze zaligmaker Jezus daadwerkelijk nodig te hebben. Luister eens hoe de Heer het oplost. Breng hem bij mij. En wat God nou gebiedt, dat schenkt hij ook, dat blijkt. Zo maakt hij nou zijn woord effectief. Zo treft dat woord doel. Want dat woord is het woord van de Geest. De Heilige Geest heeft gezorgd dat u en ik dat woord hebben gekregen en mogen horen. En nu bedient de Heilige Geest zich van dat woord. Hij laat dat woord horen. En dan zegt dat woord, het geloof is uit het gehoor. Vandaar dat de Vader zegt, hoort hem. Wat zegt Petrus als die vol van de Heilige Geest is op de Pinksterdag? Wat zegt hij dan? Dit is het eerste wat hij zegt. Laat nou deze woorden tot je oren ingaan. Nou dat ook nu. Zo werkt God en niet anders. Zo willen deze woorden, vol van de Heilige Geest, ons brengen bij Jezus. Breng hem bij mij. En zo werkt God nog. Gehoorzaamheid, dat is de weg. Neig uw oor, diezelfde Jesaja, en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, maar zodra de jongen de persoon van Jezus ziet, dan valt de duivel op hem aan. En hij verzet zich met alles wat in hem is tegen de confrontatie met Jezus. En wat doet hij nu? Dan laat hij dat kind weer hopeloos en meedogenloos lijden. En die vader wordt voor de zoveelste keer geconfronteerd met de nood van dit kind. Want die duivel scheurt dat kind uit elkaar en gooit hem op de grond, waar hij al stuiptrekkend en schuimbekkend blijft liggen. Dat is wat gebeurt als de kind bij Jezus komt. En ook al weet Jezus natuurlijk precies wat er aan de hand is met dit kind en met die vader, toch vraagt hij,
Hoe lang heeft het kind het dan?
De vader zegt dan van zijn kinderjaren af. En wat blijkt nu? Dat die vraag van Jezus direct allerlei herinneringen levend maken bij deze vader. Dat is ook in verband met het pastoraat een handreiking. Hoe belangrijk is het dat we belangstellen in onze naasten en ons daarin als het ware ter beschikking stellen aan onze naasten. De handreiking. Om je naasten in de nood te helpen. Nou, die hand wordt hier aangegrepen door deze man. Want wat hij tot nog toe verzwegen heeft, dat komt er ineens zomaar uit. Want dat blijkt, die boze geest, die blijkt het voorzien te hebben op het leven van dit kind. De vader zegt, menig keer heeft hij hem al in het vuur geworpen en in het water om hem te verderven. Letterlijk staat er om hem om te brengen. Om hem in het verderf te storten. Horen we nu wat de bedoeling van de duivel is? Die zoekt maar één ding. Ons eeuwig verderf. Zie eens hoe hij dat kind mishandelt. Zo dicht bij Jezus en toch nog proberen om dit kind te vermoorden. En waar is de Zoon des Mensen dan voor gekomen? Niet om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. O, waarom zouden we dan de duivel over ons leven laten regeren? Kom, kom, we zijn zo dicht bij de zaligheid nu. Breng hem hier, bij mij. Hoor je het nou, bij wie je moest zijn? Kom nou toch, het is het bevel van de Heere der Heren. Breng hem bij mij. Die vader, ja, die zegt nu, zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Hoe dubieus klinkt dat toch weer, die waar zo gij iets kunt. Hoor je, het ongeloof van die vader, de discipelen van Jezus hadden hem al zo bitter teleurgesteld. Nou, als zij het niet kunnen, waarom zou Jezus het dan wel kunnen? En dan sluit het antwoord van Jezus helemaal aan. Tot nog toe gaf Jezus een heel ander antwoord als dat we verwacht hebben. Maar nu sluit hij helemaal aan. Die man zegt, als u iets kunt. Nou, zegt Jezus, als u iets kunt. Als u kunt geloven, zegt hij. Horen we dat dan goed? Gaat hier heel onze gereformeerde belijdenis niet op de schop? Als u kunt geloven. Jezus weet toch als geen ander dat een mens zomaar niet geloven kan. Dat de mens onbekwaam is, het ene geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. En dat tegen zo'n man zeggen die hier nou bij zijn kind staat, dat er stuittrekkend over de grond rolt. Als u kunt geloven. Jezus vraagt u nou niet het onmogelijke van deze man. Jezus bedoelt met deze vraag niet te zeggen dat er in die man zelf ook maar enige kracht zou zijn om te geloven. Integendeel, hij vraagt juist of hij kan geloven dat Jezus die kracht heeft om dit wonder te doen. Dus niet zoals deze vader net tegen Jezus zei, als u iets kunt, maar zo, Heere, ik geloof dat u het kunt, dat bedoelt Jezus. En zo zijn alle dingen mogelijk voor hem die gelooft. Precies zoals we het gezongen hebben vanavond. Wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Alle kracht, ook de kracht om te geloven, alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Letterlijk staat er hier, alle dingen zijn mogelijk voor de gelovende. Dat wil zeggen voor elk die gelooft. Dat geldt dus niet alleen die man, dat geldt ook de schare die hier voor Jezus staat. Maar dat geldt dus ook. U, jou en mij.
wil toch nog een woord tegen onze jonge mensen zeggen. Als de engel bij Maria komt, meisje van jullie leeftijd, 15, 16 jaar, dan zegt hij dat ze zwanger zal worden van de Heilige Geest. Wat moet zo'n kind toch? Hoe zal dat wezen, is haar vraag, terwijl ik geen man beken. En dan zegt die engel, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En wat lees ik dan? Dat zij zegt, mij geschiede naar uw woord. Welzalig gij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Nu treffen die woorden van Jezus doel. Want terstond begint, zegt hier Marcus, de vader onder tranen te roepen. Ik geloof, heren. En deze geloofbelijdenis van deze man is niet zoiets van, nou, voor het gemak zeg maar even zeggen dat ik geloof, dan doet hij het misschien nog wel. Nee, het is een hartekreet, hevig geëmotioneerd, schreeuwt hij het zomaar uit. Ik geloof, heren. Dit moet de Heer Jezus toch als hemelse muziek in de oren hebben geklonken, nietwaar, alsof de lofzangen van engelenkoren werden aangeheven. Ik geloof, Heer. Kom, wie zegt het mij? We zijn toch bij hem gebracht inmiddels? We zijn nu bij hem. Als u kunt geloven dat Jezus die macht heeft om u dat geloof te schenken. Ik geloof, Heer, maar ondertussen ligt dat kind stuiptrekkend en wentelend in zijn speeksel op de grond. En als die man dat ziet, ik geloof, Heer, kom een ongelovigheid hulp. Als die op Jezus ziet, gelooft hij. En als hij op zijn kind ziet, kan dit niet geloven. Het is net als met Petrus. Als die Jezus op de golven ziet wandelen, dan stapt hij in het geloof overboord. En dan kan het. Dan loopt hij op het water. Maar zodra hij die hoge golven ziet en Jezus uit het oog is, dan zinkt hij in de golven weg. O, in het toevluchtnemend geloof van deze vader vindt hij ze nou vast in de Heere. Het is zijn Heere en het is ook de Heere van zijn kind. Ontferm u over ons. Help ons. Nou, dat geloof ik, Heere. Maar o, één blik op dat stuiptrekkende kind, schuimend, wentelend op de grond. En dat geloof slaat als het ware terug en dat ongeloof slaat toe. En dan is het als in één adem daar die machtige smeekbeden. Heren, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat is dus geen gebed, dat begrijpt u wel, om zijn ongelovigheid overeind te houden. O nee, zijn ongeloof is nu zijn nood geworden. En die werkt hij op Jezus. Vandaar die schreeuw om hulp tegen het ongeloof in. Samen met zijn kind is die helemaal aangewezen op de genade van Jezus. Herkenbaar toch, hoop ik, uit ons eigen zielenleven. Hoe vaak worden we niet besprongen, nietwaar, door de geest van twijfel, van ongeloof, strijd of moedeloosheid, waardoor alle vertrouwen wegschijnt. Nou, in deze geschiedenis worden ons zulke kostelijke geestelijke lessen geleerd om ons nu juist in onze zonde en ellende tot hem ons ter genezing te wenden, om op Jezus te zien en ook op hem te blijven zien. Denk aan de dichter van Psalm 119. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren.
Nou, inmiddels komen daar die mensen massaal op Jezus toe. Dat kind ligt daar op de grond. Wat gaat er nou gebeuren? Nou, Jezus bestraft die onreine geest. Die duivelse geest die die jongen helemaal in zijn klauwen heeft. Gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem. En kom niet meer in hem. Zo zal dit kind van een duivelskind tot een koningskind worden. Het zal zo zijn. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En de duivel wordt, zo blijkt uit de woorden van Jezus, voor eens en voor altijd uit dit kind gebannen. Maar hij is niet zomaar weg. Op bij het zien van Jezus ging hij al tekeer als een briesende leeuw. En kijk nu eens, hij scheurt hem zeer. Die stuiptrekkingen zijn niet om aan te zien. Het kind ligt er even schokkend op de grond. En zodoende gaat de boze geest uit dit kind. En het kind werd als dood, staat er dan. Totaal anders, gemeente, gaat het toe. Wanneer Jezus ons het bevel geeft tot geloof en bekering. Kijk, hier wordt een geest, een duivelse geest uitgebannen. En dan moet je eens kijken met wat voor toestanden dat gepaard gaat. Dat is een gevecht op leven en dood. Dat Jezus wint. Maar nu geeft hij bevel tot geloof en bekering al even lang. En kom. Hoe doet hij dat nou? Nou, ik zal het u heel eenvoudig vertellen. En ga je hart er maar naast leggen, gemeente. Hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Dan weten we ervan. Dan kennen we deze klanken. Zal ik nog een paar van die klanken noemen? Die u of jij kent. Ik wil. Nou, vul maar aan. En zij zullen. Ja toch? Voor de kinderen. Samuel. Heb je het al gezegd? Spreek, Heere. Want uw knecht hoort. Hoeveel kinderen zullen er nou zijn in de kerk die zeggen in hun actie, ja dominee, daar weet ik van. Daar weet ik van. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. En dan mag u zelf al die andere woorden invullen. Die bij u boven komen. Op deze vraag of je dit geklank kent. En wisselt die gedachten nou maar uit vanavond met elkaar. Laat het elkaar ook maar weten. Hoe het is toegegaan in je leven. Nou, dan worden we niet als dood. Zoals hier staat, maar opgewekt tot een nieuw leven. Maar kijk nou toch eens. Nou is dat kind daar gered en ligt daar inderdaad als dood. Maar wat was nou het antwoord van het ongeloof? Velen zeggen dat het kind gestorven is. Dat is weer de taal van het ongeloof. Het bevel van Jezus wordt totaal genegeerd. Maar Marcus heeft er nu schoon genoeg van. Want nou richt hij de blik op Jezus. En wat doet Jezus nou? Moet eens kijken, lieve kinderen, wat een verschil. Die duivel werpt dat kind voortdurend. Hoeveel keer hebben we het al gehoord vanavond? Werpt hij hem op de grond en verscheurt hij dat kind. En die ligt daar te stuiptrekken en te schuimbekken. Dat is het werk van de duivel. En wat doet Jezus? Hij grijpt zijn hand. Gij hebt mijn rechterhand gevat, o lieve mensen. Dat is nou precies waar het om gaat. Want waar dat gebeurt, laat hij nooit van zijn levensdagen meer los. Gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Zo gaat het toe in het leven des geloofs. En hij richt hem op. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. De evangelist Lucas, die zegt dan, dat staat hier niet. En hij maakte het kind gezond en hij gaf hem aan zijn vader terug. Wat een ontmoeting moet dit geweest zijn. Die jongen, die kan nu weer spreken. En die jongen, die kan weer horen. Opmerkelijk genoeg wordt daar in de evangelie verder niks meer over gezegd. De voornaamste boodschap is kennelijk deze. Dat het ongeloof is overwonnen. En dat het geloof heeft getriomfeerd in die overste leidsman en in die volleinde des geloofs. En dan het prachtige. Lucas vermeldt het. Zodra dit heeft plaatsgevonden, vragen de discipelen aan de Heere Jezus, vermeerder ons het geloof. Zoek het maar op bij Lucas. Nou, zullen we er zomaar mee eindigen? Heere, vermeerder ons. Het geloof. We zijn er zo goed mee. Stil is. Stil is. Even niets zeggen nu. Alleen maar luisteren. Hoor ik daar die jongen zingen? Nee. Maar ik hoor ze. Ik hoor ze. Misschien zing jij wel. In je hart. Zijn liefde zocht mij teder. Hij riep mij dag en nacht. Hij vond en trok mij weder. Uit duivels zonde macht. Hij legde me op zijn schouders neer. En bracht mij tot de kudde weer. Ja. Zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Hoor ik het goed? Door genade ben ik een kind van God. En al het volk zeggen... Amen. Amen. Zingen wij van Psalm 145, het derde vers. Psalm 145, vers 3.
Gemeente, laat ons danken en bidden. Groot en heerlijk God, woorden schieten te kort om de grootheid van uw heerlijkheid te verwoorden. Maar toch hebt u er iets van willen laten horen. Vanavond in de prediking. De verheerlijking van uw Zoon, samen met uw drie discipelen, een hemel op aarde. Hoe hebt u liefde, uw welbehagen uitgesproken over uw Zoon. En ons het bevel gegeven om naar hem te luisteren. Waarop u zelf met uw bevel tot ons kwam. Breng hem bij mij. En waarom? Om te bevrijden. Om te verlossen. Om de duivelse geest te verdrijven. Omdat dit kind samen met zijn vader uw kinderen zouden zijn. Verlost van de macht van ongeloof. Verlost van de geest van stomheid en doofheid. Verlost van de geest die dit kind probeerde te verderven. Opdat uw geest met hun geest. En Heere, laat het ook in ons hart leven. En onze geest zou getuigen dat we kinderen van u zijn. Door genade ben ik een kind van God. Al dan weten we ervan hoe wij uit de duisternis van ons verloren leven tot het licht van uw genade werden gebracht. We konden het niet op, Heer. Het is met recht ongelooflijk wat u in onze plaats wilde gaan staan. Dat het waar werd. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En zo mogen elkaar aan u bevelen, Heer. O, dat we toch geen rust zouden hebben voor ons hart en leven. Als we nog buiten die gemeenschap met de Heere Jezus leven. Als Hij voor ons een vreemde is. Terwijl u zo nabij gekomen bent, ook vanmiddag. In de verkondiging van het evangelie. We mogen deze gemeente van harte aan u bevelen. Jong en oud. Vele herinneringen komen weer boven, Heer. En wat een gunst en genade. Dat we hier elkaar weer mogen ontmoeten. Dat we het evangelie mogen prediken. En dat er nu geen ene zondaar vanavond is buitengesloten. Dan die zichzelf er van buiten sloot. Heere, vergeef ook het tekort en het zondige dat er is geweest in spreken en in luisteren. We mogen de gemeente met haar dienaar aan u bevelen. Ja, schenk allen die het evangelie mogen verkondigen, de hulp van uw geest, opdat die hen op hun paal ten leidsman zou mogen strekken. We mogen horen. Hoe te midden van zoveel duivelse krachten, die overste leidsman en de volleinder van het geloof, met kracht en majesteit zijn bevel doet uitgaat, en de boze moet wijken, en hoe daar tenslotte een jongen verlost werd, voor eeuwig vrij, een kind van God, door genade, samen met zijn vader. O, wil dan ons en onze kinderen om Jezus wil gedenken. Heere, ontferm. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 97, vers 6 en 7. 6 en 7 van Psalm 97. Gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.